Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 143 en daarvan het eerste en het tiende vers. Psalm 143, 1 en 10 willen we nu zingen. Laten wij nu met elkaar ons christelijk geloof belijden en dat dan bevestigen met de zingen van Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. En wij mogen dat christelijke geloof belijden door ook nu op dit moment in te stemmen met wat de kerk alle tijden door beleden heeft en wat ook op alle plaatsen beleden wordt. En dat doen we dan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Oude woorden, ware woorden, geloofswoorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen luisteren naar het woord van God zoals we het vinden in Paulus' brief aan de Romeinen. En we lezen daar hoofdstuk 8, een gedeelte daarvan. Romeinen 8. Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met 30. Paulus schrijft daar, geïnspireerd door Gods geest, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop, nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Wij mogen vanmiddag samen luisteren naar de boodschap van dit Bijbelgedeelte. En dan bijzonder vers 26 en 27. En ik wil dat nog een keer met u aandachtig lezen, want daar staat veel in. En we hopen dat in de prediking ook aan u door te mogen geven. 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Dat is dus de Heere God, hè? Hij die de harten doorzoekt, zeg maar de Vader. Die weet wat het denken van de Geest is, omdat die Geest naar de wil van God voor de heiligen pleit. Het thema van de preek ligt ook wel een beetje voor de hand, want het gaat hier over hulp bij het bidden. Dus niet alleen hulp op je gebed, maar hier hulp bij je gebed. En we willen dan eerst nadenken over dat dus wel nodig is. Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. We hebben dat wel nodig. Vervolgens mogen we uit deze tekst horen wie dan die hulp verleent. De Heilige Geest. En het derde wat we vanuit deze tekst horen mogen vanmiddag, dat is dat zijn hulp doeltreffend is, effectief. Dus kort gezegd, gebedshulp, allereerst de noodzaak, dan de verlener van die hulp en dan ook de effectiviteit van die hulp. Wij willen nu ook samen bidden in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons ook daarbij wil helpen, bidden. Dat doen we dan om de verlichting van de Heilige Geest. En ook willen we voorbeden doen voor elkaar. En uw kerkraad heeft bijzonder voorbeden gevraagd voor de heer De Rode, die hier 's middags ook vaak in de kerk is geweest. En die inmiddels kort geleden zijn vader heeft verloren. Maar vanmorgen is ook zijn vrouw overleden. En we willen voor hem samen ook bidden. Laten we nu samen bidden. Heere God in de hemel, wat hebben wij al een prachtige dingen van u gezongen. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. En wij danken u, Heere God, dat geen woorden zijn die wij verzonnen hebben en waarvan wij graag zouden willen dat ze op u slaan, maar dat u die woorden zelf hebt geopenbaard. En dat wij ze dus na mogen zingen. En dat wij vertrouwen mogen dat u zo bent. En dat u zo naar ons toe wilt komen, ook op deze middag. U hebt het al gezegd, een van de eerste woorden. Genade en vrede, zei u. Heren, wij danken u voor het wonder daarvan. Want zoals wij hier bij elkaar zijn, ieder voor zich en wij samen, wij zijn mensen. En we moeten daarvan belijden, zondige mensen. En dat wordt in ieders leven op de een of andere manier ook telkens wel weer openbaar. Zoveel schieten wij ook tekort als we u mogen dienen en liefhebben. En u zou er alle recht toe hebben om ons maar te laten voor wat we zijn. En het eerste wat u tegen ons zegt, genade en vrede. Heere God, wij danken u. Wij danken u voor het wonder van uw liefde. Wij danken u dat we dat gefundeerd mogen weten in dat wonderlijke komen van u in de Heer Jezus Christus, dat verlossende komen. Waarin u in deze mensengeschiedenis zo wonderlijk en heerlijk en genadig hebt ingegrepen. Om de dood te overwinnen, de schuld te betalen en een nieuw en een onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Zodat we hoop hebben, perspectief hebben, uitzicht op u en op uw eeuwig koninkrijk. We hebben vandaag een mooie zomerse zondag uit uw hand ontvangen. Vanmorgen vroeg was het licht al overal om ons heen. We danken u dat we ook dat licht mogen genieten in het perspectief van u, die nooit meer onder zult gaan, die ons eeuwig verlichten zult in uw heerlijkheid. Wij danken u dat we weten mogen dat, hoe mooi het ook is, het allermooiste altijd nog komt. Uw toekomst, uw rijk, uw koninkrijk. Heren, wij danken u. Heren, we beseffen en belijden, dat zijn grote woorden. En we halen het vaak niet. En juist daarom komen wij in ons gebed tot u, Heren, dat u ons werkelijk wilt helpen. Dat u in de Heilige Geest ook uw woord zo naar ons toe wilt brengen, dat wij echt horen en geloven. En dat de band aan u verdiept en verinnigd wordt. En ach, Heere God, wij moeten ook bij u komen met die twijfelvragen die zo bij ons leven kunnen en waarvoor we zo openstaan. Maar wilt u geven dat we door de prediking van uw evangelie zo worden meegenomen dat dat allemaal stil wordt, dat dat allemaal wegvalt, dat dat niet meer ter zake doet. Omdat we meegevoerd worden op de adem van de geest. Zegen ons. En zegen ons ook, Heren, als we ons altijd nog verschuilen in onze onbekeerlijkheid, daarin opsluiten. Ondanks de vorm van de godsdienst wellicht. Heere, breekt u het open, breek het stuk, breng ons bij u in stille verwondering over zoveel genade, voor zoveel schuld. Laat uw naam verheerlijkt worden, ook vanmiddag hier in de rust, de stilte van dit huis van gebed. Wilt u ons niet alleen hier gedenken? We bidden samen ook voor hen die met ons mee mogen luisteren. U weet waar en hoe dat is. Zegen hen, Heren. Als er gebrek en moeite is, wees bij ze en draag ze in uw liefde. We bidden voor heel uw kerk over deze wereld. Wij kunnen zomaar vrij en in rust samenkomen. Wij weten en lezen er telkens weer van en zien er de beelden van hoe christenen worden opgejaagd. Onze broeders en zusters, Heren, wilt u bij ze zijn. En geeft u in die samenlevingen ook ruimte voor uw woord, hoe onmogelijk ons dat soms ook lijkt, maar Heere God, u bent toch een God van wonderen. Voor u is toch eigenlijk ook niets te wonderlijk. Wilt u zich dan genadig ontfermen? Heere, we bidden, zegen het zendingswerk en het evangelisatiewerk. En we denken ook aan de jongeren op de campings en het dabaarwerk. Wilt u ze vreugde geven, blijmoedigheid en liefde om onder kinderen en jongeren, ook onder ouderen, uw evangelie te spreken en uit te dragen? Wilt u ze zelf daarin ook bemoedigen en sterken? Heren, we bidden. Wilt u zo uw naam heerlijk maken over heel de wereld, ook onder uw volk Israël, in de Heer Jezus Christus, dat zij hem mogen kennen en erkennen, en geeft u vrede onder de volkeren. Heere God, zegen ons allen persoonlijk, ook in onze zorgen en moeite. En wij willen bijzonder ook bidden voor onze broeder De Rode, die zo in de afgelopen tijd geconfronteerd is met verliezen, zijn vader, zijn vrouw. Heere God, wees bij hem in de verslagenheid, in het verdriet. En geef dat hij bij u telkens toch weer de troost en de kracht mag vinden om voor te gaan. Wil ons allen gedenken, want u weet ook wel hoeveel oude rouw er kan zijn in ons leven. En hoe het litteken soms nog zo schrijnen kan. Wees bij ons en zegen ons. En wilt u ook geven in alle vreugden van dit leven, de goede dingen waarmee u ons omringt, dat wij u erin herkennen en uw naam erin verheerlijken. Zegen ons, zegen ook allen die op vakantie zijn, die van ons zijn weggezworven. Bewaart u ze, brengt u ze veilig weer terug. En Heere God, mag het ook zo zijn dat de rust ook aanleiding geeft tot bezinning en verdieping en rust te vinden in u, de levende God. Hoor ons zo en gedenk ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij hebben gelezen dat de Heere God de harten doorzoekt. En daar gaan we nu ook van zingen uit Psalm 139, 1 en 14. Dan zijn er de collecten die ik graag bij u aanbeveel. 139, dus 1 en 14. Gemeente, laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Psalm 103, vers 7. Bidden. Nou ja, dat is toch eigenlijk zo moeilijk niet? Dat kan toch iedereen zeker wel? Als iemand ergens mee zit, dan zeggen we bidden hoor. Vooral bidden. En je hoort het iemand zeggen, ik bid altijd dat ik beter mag worden, of ik bid altijd dat ik bekeerd mag worden. En het lijkt wel alsof hij of zij er geen enkele moeite mee heeft met bidden. Aan tafel zeggen we dat toch? Handen vouwen, ogen dicht, eerst bidden. Het hoort er gewoon bij het christenleven. Nou, ja, maar in deze woorden van Paulus blijkt het toch ook nog wel weer even anders. Hij schrijft hier over het leven door het geloof in de Heer Jezus Christus. Romeinen 8, dat is een prachtig hoofdstuk. Een vol hoofdstuk. Dat leven door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat is, zo begint hij, dat is een bevrijd leven. Dan hoef je niet langer krampachtig te zuchten onder de angst van misschien loopt het toch nog verkeerd af. Misschien word ik toch nog veroordeeld. Nee, er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En nog verder, nog rijker, dat leven door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat mag ook een leven zijn als kind, door de Heilige Geest een kinderleven. Nou ja, een kind is een erfgenaam. En als je een rijke vader hebt, dan krijg je een grote erfenis. En als je dus zo'n rijke vader hebt als de Heere God zelf, nou, wat voor erfenis krijg je dan wel niet? Zo rijk en zo volkomen is het leven door het geloof in de Heer Jezus Christus. En als je al deze dingen, al die woorden van de apostel Paulus, die als het ware op elkaar stapelt, op je in laat werken, dan kun je denken, oké, christenen, dat zijn natuurlijk sterke mensen. Dat zijn volmaakte mensen. Die hebben het, die weten het. Die zijn er. En misschien heb je ook wel zo'n idee. Dat dan eigenlijk de echte christenen zijn. En je kijkt naar jezelf en je zegt, sorry hoor, maar bij mij is dat nou eenmaal heel anders. En ik vind nog zoveel onvolkomenheden en tekorten in mijn leven. Wie ben ik dan en wat moet ik dan? Nou, dan moeten we toch nog weer eens goed lezen, luisteren naar dit Bijbelwoord. Want dat spreekt over onze zwakheden. En evenzo komt de Heilige Geest onze zwakheden te hulp. Onze zwakheden, dus ook voor Paulus. Ook voor Paulus. En je zou zeggen, nou Paulus, die heeft zoveel meegemaakt. Paulus, dat is toch een kei van een christen. Dat is een kei in het geloof. En hij zegt, hij beleidt onze zwakheden. En als het over het leven van het geloof gaat, gemeente, dat denk ik dat u dat weet. Er zijn allerlei zwakheden in. Aanvechtingen van de boze waar je zo slecht bestand tegen bent. Twijfelvragen waar je zo kwetsbaar voor open ligt. Verleiding tot zonde waar je zomaar aan bezwijkt. En vooral vandaag de dag, zeker vooral vandaag de dag, om maar een beetje mee te gaan. Maar een beetje mee te gaan met de grote massa. Tegenwoordig doet niemand er haast meer wat aan. Waarom zou ik nog? En het zuigt aan je leven. Allemaal zwakheden. Maar hier gaat het wel over een hele speciale zwakheid. Zwakheid in ons gebed. Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Zo erkent de apostel Paulus dat maar heel eerlijk. En dat is nogal wat. Ik zei al, zo zijn we begonnen. Kerkmensen hebben soms heel weinig problemen met bidden. Ja, ongelovigen die natuurlijk wel, die hebben problemen met bidden. Die willen helemaal niet meer bidden, want die geloven niet in God. En die willen ook graag dat er helemaal niet meer gebeden wordt. Ook niet meer in openbare ruimte. Ook niet meer in gemeenteraadsvergaderingen. Er moet zoveel mogelijk overal worden afgeschaft. Iedereen moet het maar voor zichzelf weten. Hoewel, soms lijkt het leven ook weer een beetje sterker dan de leer. Want iemand die nergens wat van weten wil, van kerk niet en van christen zijn niet, die kan soms zomaar, als het gaat over iets ergs wat zou kunnen gebeuren, die kan dan soms zomaar zeggen, God verhoede het. Ja, maar dat is dus wel een gebed. Wel een gebed. Maar goed, christenen zouden moeten kunnen bidden. En Paulus zegt, wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. We bidden best een heleboel. En we denken dat we weten wat goed voor ons is. En dan staat bovenaan natuurlijk op het lijstje, ach ja, gezondheid. En dan zoveel andere dingen meer. Enzovoort, enzovoort. En op zichzelf allemaal niet verkeerd. Begrijpt u mij goed? Dezezelfde apostel die dit hier schrijft. En die dat vanmiddag ons voor wil houden. Die heeft ook nog wat anders geschreven. In de Filippenzenbrief. Wat schrijft hij daar? Dan schrijft hij, notabene, laat al uw verlangens, ongesorteerd, geeft niet wat. Laat al uw verlangens met bidden en smeken bekend worden bij God. En toch schrijft hij hier, wij weten niet. Nou, om te begrijpen wat de apostel precies bedoelt, moeten we wel even letten op de context van dit vers. In welk Bijbelgedeelte staat het? In welk verband? We hebben al even gezien, het gaat hier dus om de toekomst van Gods koninkrijk. En zolang dat nog niet gekomen is, ja, is er nog ontzettend veel gebrokenheid, geschondenheid, ellende en pijn. Ja, vanmorgen ging ik al vroeg op pad en het was een prachtige morgen. En dan zie je dat niet zo echt. Maar, ach, je hoeft de kranten maar te lezen en je hoeft maar naar het ziekenhuis te gaan. En we merken het aan de voorbeden hier in de gemeente ook. Er is zoveel pijn, zoveel verdriet. Er gaat uit de schepping, zegt de apostel Paulus hier, er gaat uit de schepping als het ware een zucht van verlangen op naar God. Een zucht van verlangen naar de openbaarmaking van de heerlijkheid van de kinderen God. Dus naar de openbaarmaking van het rijk van God. En hij zegt niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zuchten. Wij zuchten, wij die de eersteling van de geest hebben, wij die uit Christus leven, wij verlangen naar verlossing. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo zien we uit naar de dag van de verlossing. Nee, die zien we nog niet. We hopen op die dag. En de hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar sterker nog, we hopen er niet alleen op, want hopen, nou ja, hopen, dat kan nog een beetje labiel zijn. Een beetje onzeker. Maar we hopen niet alleen, we verwachten ook. We verwachten die dag omdat de Heere God die beloofd heeft. En zegt de apostel Paulus in het vers voor onze tekst, we verwachten die met volharding. Nou, en hoe kun je nu volharden in je verwachting? Hoe kun je nu het beste volharden in je verwachting? Door te bidden. Door te blijven bidden. Volharden in de verwachting van het Koninkrijk der Hemelen. Dat kun je het beste door te bidden. En dat is het punt, dan zou dat bidden dus ook gericht moeten zijn op de komst van het Koninkrijk. Bidden zoals het behoort, dat heeft hier de klank van bidden om dat wat Gods Koninkrijk in Christus dient en dichterbij brengt, als het ware. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen, bidden om dat wat de komst van het Koninkrijk van God bevordert. Nou, gemeente, Wat weten wij daarvan? Wat weten wij daarvan? Laat ik proberen een voorbeeld te geven. De wereldgeschiedenis, geschiedenis van de volkeren. Wij kunnen bidden dat de Heere God de opkomst van de islam, en met name van die gewelddadige islam in de gestalte van IS, dat de Heere God die verhindert en belet en terugdringt. En dat is een heel begrijpelijk gebed. En een heel terecht gebed. Maar je kunt je ook afvragen of de Heere God dit niet gebruiken wil om onze moderne beschaving te herinneren aan haar fundament. Aan haar geestelijk fundament in het geloof in de Heer Jezus Christus. Want zonder dat heeft onze beschaving eigenlijk geen verweer tegen de opkomst van de islam. Geen echt geestelijk verweer. Wij weten niet wat we bidden zullen, zoals het behoort. En persoonlijk, je eigen leven. Moeten we niet erkennen dat ons bidden maar al te vaak gericht is op de status quo? Ik bedoel dat wij maar het liefste willen dat het altijd blijft zoals het nu is. Bidden om beterschap, maar we bidden om beterschap om ons oude leventje weer op dezelfde voet te kunnen voortzetten. Terwijl de Heere God het misschien wel beter voor ons vindt om in een weg van beproeving en loutering des te meer op hem geworpen te worden en op zijn genade in Christus. Wij weten niet wat we bidden zullen, zoals het behoort. Ons bidden vertraagt zo vaak de gang van Gods koninkrijk. De zwaartekracht van de aardsgezindheid bindt ons aan het oude en vertrouwde. Hele sprekende voorbeelden uit de Bijbel. Misschien wordt het dan nog duidelijker wat ik bedoel. Sprekende voorbeelden uit de Bijbel. Petrus. Toen de Heer Jezus begon over zijn lijden en sterven, dan zei Petrus toen: Heer Jezus, die kant moet het niet op. Dat mag beslist niet gebeuren. Het moet blijven, bij wijze van spreken, het moet blijven zoals het nu is. Zo is het goed. En u weet wat de Heer Jezus zei: ga weg, achter mij. Satan, je verzint niet de dingen die van God zijn, maar van de mensen. Je wilt blijven waar je bent. Je wilt niet die weg op van lijden en sterven, die weg van het koninkrijk der hemelen. Ander voorbeeld, ook uit de Bijbel. Maria Magdalena, na Pasen. Dan verschijnt de Heer Jezus Christus aan haar. Ze denkt eerst dat het de tuinman is en dan noemt hij haar naam Maria en dan ziet ze het in een flits wie het is, dat hij het is en dan valt ze aan zijn voeten neer en ze grijpt hem vast. Als het ware, nee niet als het ware, het is echt zo, om hem weer bij zich te hebben. Om alles weer te laten zijn zoals het altijd was, zoals het vroeger was. De Heer Jezus weer bij haar zoals vroeger. En wat zegt de Heer Jezus dan? Maria, raak mij niet aan. Pak mij niet zo vast. Haal mij niet terug naar jouw leven. Maria, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. Ik moet voort. Ik moet naar mijn toekomst. Ik moet naar mijn heerlijkheid. Wij weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. We zuchten soms van verlangen. En tegelijkertijd zijn we zo gehecht aan het hier en nu en het kan allemaal zo verward in je leven liggen. Wat is dat nu toch allemaal met ons bidden? Wat moet ik ermee? Je komt er niet uit. En dan die geweldige boodschap van vanmiddag, gemeente. Daarmee word je dus helemaal niet op geen enkele manier aan jezelf overgelaten. Ik zou haast zeggen,
Als je daarmee aan jezelf werd opengelaten, dan zou je er nog een soort in stikken ook. In al die verwarring en al dat gedoe. Maar er is een hulpverlener. Er is iemand die ons helpt bij ons bidden. En dat is de Heilige Geest.
God de Heilige Geest, dat is ook God die helpt in nood. Als het gaat over de Heilige Geest, dan willen wij dat nog wel eens vaak verbinden met enthousiasme.
Uitbundigheid, geestdrift en terecht. Tuurlijk.
Petrus en de zijnen en de anderen die stonden op de eerste Pinksterdag vol vuur te getuigen van de grote daden van God in Christus. En dat gebeurt gelukkig nog steeds. Dat het vuur van de liefde mensen, jonge mensen, zo aangrijpt dat ze er gewoon niet meer over ophouden kunnen. Dat ze ervan spreken moeten, enthousiast, vol geestdrift. Maar, weet je, de Heilige Geest is ook de Heilige Geest die in je woont. En soms een beetje haast op de achtergrond. Soms zodat je er eigenlijk ook niet eens zoveel van merkt. Maar hij laat ons niet aanmodderen. Hij helpt. Hij is God die helpt in nood, ook in de nood van ons gebed. Toen de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen, toen hij tegen zijn discipelen: ik zal jullie geen wezen laten, ik kom terug, ik zal jullie de Heilige Geest geven, de trooster. God, de Heilige Geest, die onze zwakheid, zoals hier staat, te hulp komt. Prachtig. Onze zwakheid te hulp. Heel sprekende uitdrukking ook in de Griekse taal van het Nieuwe Testament. Dat heeft iets van: hij doet het in de plaats van ons, maar dan niet zo dat wij er niet aan te pas komen. Wel in de plaats van ons, maar tegelijkertijd ook samen met ons. Dat is anders dan bij de verzoening in Christus. Dan zijn wij, om zo te zeggen, nergens meer. En gelukkig maar. Dat is een werk dat is over ons, zonder ons, voor ons. Volkomen volbracht. Hoeven we niets aan bij te dragen, is helemaal van hem. Ik heb de pers alleen getreden. Maar de Heilige Geest, dat is anders. Die doet het samen met ons. Die schakelt ons in. Die laat ons, om het zo te zeggen, die laat ons in onze waarde als mens voor God. Laat ik proberen een voorbeeld te gebruiken om dat een beetje duidelijk te maken. Oude man in het ziekenhuis. Zwak. Kan niet meer op zijn benen staan. Als ze hem overeind zetten, dan zakt hij door zijn benen heen. En dan zou hij nog wat breken ook. Maar dan is er een stevige zuster of een stevige broeder. En die komt hem te hulp. Die gaat naast hem staan. Legt zijn arm over haar schouder. En houdt hem zo als het ware een beetje omhoog. Ze komt zijn zwakheid te hulp. En dan lopen ze samen een klein eindje de gang op. In feite loopt zij voor hem, maar hij loopt toch ook zelf een beetje. Het is ontroerend, gemeente. Zo liefdevol, zo respectvol helpt de Heilige Geest ons. En dat doet hij in allerlei zaken, dat kunnen we ook in dit hoofdstuk lezen. Dat doet hij bijvoorbeeld ook als het gaat over het getuigenis dat wij kinderen van God zijn. Nou ja, dat kun je soms zo moeilijk van jezelf zeggen: kind van God, ik? Nou, sorry hoor. Als ik naar mezelf kijk. En dan is er de Heilige Geest en die getuigt met onze geest. Vanuit die vaderlijke liefde van God in Christus getuigt hij met onze geest dat we kinderen van God zijn. En zo bidt de Heilige Geest voor ons en met ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je zou ook kunnen denken aan een kind.
Nou ja, een klein kind dat, ja, papa en mama willen het leren bidden. Maar ja, het brabbelt maar wat. En dan bidt papa, dan bidt mama het een beetje voor. En dan doet dat kindje, dat doet dat al brabbelend na. Zo helpt de Heilige Geest ons brabbelende bidders. En hij doet dat, zo lezen we hier, zo horen we hier. Hij doet dat met onuitsprekelijke verzuchtingen. Onuitsprekelijk. Ik weet niet of u dat wat zegt. Als u de Bijbel een beetje kent, dan combineert u het misschien al met iets. En anders zal ik het uitleggen. Paulus. Paulus heeft iets heel bijzonders meegemaakt in zijn leven. Bijzondere ervaring, mystieke ervaring, in visioen denk, maar hoe precies weten we niet. Maar in ieder geval de ervaring dat hij als het ware is opgetrokken tot in de derde hemel. Dus zeg maar heel hoog, dicht bij God. En daar heeft hij, en daar heb je het, daar heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord die het mens niet geoorloofd is uit te spreken. Onuitsprekelijk. Dus hemels. Dus heel dicht bij God. En dat doet de Heilige Geest nu. Die brengt ons bidden als het ware. Die neemt het op en die brengt het op de hoogte van de hemel. Als je aan muziek denkt, die transponeert het. Die zet het in de hemelse toonsoort. Ach, wij kunnen soms in ons bidden het helemaal niet eens goed onder woorden brengen. Je kan zo verdrietig zijn. Je kan het zo moeilijk hebben. Zo vastgelopen in allerlei omstandigheden. En dan probeer je dat in je gebed onder woorden te brengen, maar je hebt het gevoel, ja, maar het is nog veel erger dan ik het zeggen kan. Nou, dan neemt de Heilige Geest het op. En die brengt het op de hoogte van de hemel. En niet alleen als je het moeilijk hebt, maar ook, ja, ook juist dan. Als je zo vol mag zijn van de liefde van God en van zijn genade en van zijn ontferming. Als dat zomaar eens even tot je doordringt en je hart vervult. Ja, dan wil je het ook zeggen, maar ja, dan is het ook weer veel groter dan je onder woorden kunt brengen. En de Heilige Geest, die neemt het op en die brengt het op de hoogte van de hemel. Hij zucht voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat blijft hij ook doen, dat zit helemaal in het werkwoord. Hij blijft dat doen, het is nog wel eens zo dat, nou ja, wij laten het dan afweten. Prevelen er nog wel woorden, maar ons hart, ach, ons hart. Maar hij houdt het vuur van het gebed toch brandend met ons, voor ons. En weet je, soms ook zelfs tegen ons in. Ja, soms ook dwars tegen ons in. Voorbeeld, nou, je kan me bidden om een bijzondere bekering. Als ik dat nou eens mee zou mogen maken, dan wist ik tenminste zeker dat ik een kind van God was. Hè? Zoiets als Paulus of zoiets als mijn grootmoeder of mijn grootvader of wat je dan hoort vertellen. En dan zou het kunnen zijn dat de Heilige Geest bidt. Heere God, geef hem of haar dat maar niet. Want die zou er nog groot mee kunnen worden. En die zou u er helemaal niet meer in nodig kunnen hebben. En die zou helemaal niet meer uitkijken naar uw toekomst en de komst van uw koninkrijk. Die zou daar nog de man en de vrouw mee worden. Laat haar nu maar afhankelijk blijven van u. Als een arm en verloren mensenkind dat alles van u nodig heeft. De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als je dat nou op je in laat werken, dan mag je toch
dan mogen wij toch met tegen elkaar zeggen vanmiddag. Ja, gemeente, wat is het leven door het geloof toch een prachtig leven. Laat ik het zo dan maar zeggen. Een prachtig leven. En als je er nog geen deel aan hebt, dan zou ik graag willen dat je er stikjaloers op wordt. En dan zou ik tegen je willen zeggen van, Heere God wil het jou ook helemaal geven. Ook vanmiddag al. Maar wat is het een prachtig leven. Want je hebt een voorbidder in de hemel. De Heer Jezus staat ook in dit hoofdstuk verderop. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Die altijd maar met dat offer intreedt voor ons bij de Vader. Zoals voor Petrus. Petrus, de Satan heeft je zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Een voorbidder in de hemel. Maar net zo goed ook een bidder in je hart. Een bidder in je eigen hart en leven. Nou, dan kan het toch niet meer verkeerd gaan. Dan mag je toch vertrouwen dat al dat gebrabbel van jou, al dat gebrekkige bidden, gedragen wordt. En gereinigd wordt door de Heilige Geest. En dan zal het toch, dan moet het toch goed komen. De hulpverlener, God, de Heilige Geest zelf. En dan het derde nog. De doeltreffendheid van die hulp, de effectiviteit. Ja, je hebt dat soms bij mensen. Bedoelen het zo goed, willen je zo graag helpen, maar ach, je komt er niet zo heel veel verder mee. Maar als de Heilige Geest je helpt, dan doet dat ter zake. Dan dient dat de zaak van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom ook van onszelf. En dan kan dat gebed van ons voor Gods aangezicht bestaan. Want het is een gebed naar zijn wil. Hij die de harten doorzoekt, hij weet wat het bedenken van de geest is. Omdat die geest naar de wil van God voor ons bidt. Hij die de harten doorzoekt, God, de Vader, die de harten doorzoekt. Dat is de Bijbel, hè? Heel de Bijbel door, telkens weer. De mens ziet aan wat voor ogen is, de Heere ziet het hart aan. Hij weet het wel en hij ziet het wel waarop je gericht bent in je bidden. Die baan misschien om meer materiële welvaart, hij die de harten doorzoekt. Nee, dan is er niet zoveel fraais van onszelf. Maar, als we met dat niet fraaie van onszelf schuilen leerden bij de Heer Jezus, dan weet hij ook dat de geest in ons is. En hij weet dat de geest in ons bidt en hij weet wat de Heilige Geest in ons bidt. Want die heeft die Heilige Geest zelf aan ons gegeven. En zo lezen we dan, hij weet wat het denken van de geest is in ons bidden. Dat klinkt ingewikkeld. Maar dat kunnen we ons ook toch nog wel even, haast op het oneerbiedige af, maar toch kunnen we ons toch ook wel concreet voorstellen. Dan ben ik weer bij Paulus. Weet u dat misschien? Dat Paulus, die had iets heel moeilijks in zijn leven. Doorn in het vlees, we weten niet wat, doet er ook verder niet toe. Maar zo moeilijk dat hij zich daarin belemmerd voelde in zijn dienst als apostel. En hij dacht en hij bad, Heere God, als ik dat nou kwijt ben, dan kan ik u veel beter dienen. Dan kan ik veel vlotter en vaardiger mij geven aan uw dienst. En zo bad hij 3 keer staat er, dat heeft iets van volkomenheid. Zo bad hij 3 keer dat de Heere God dat moeilijke uit zijn leven wilde wegnemen. En dan ziet de Heere God wat in dat gebed van Paulus om de wegname van die doorn in het vlees. Dan ziet de Heere God wat daarin het denken van de geest is. Nou, wat denkt u? Wat zou in dat gebed van Paulus het denken van de geest geweest zijn? Nou, ja, dat hij de Heere God zo goed mogelijk wilde dienen. Dat hij zich zo goed mogelijk ter beschikking wilde stellen aan de Heere. En de Heere verhoort dat gebed. Alleen niet door dat moeilijke weg te nemen, maar door tegen Paulus te zeggen, ja, mijn genade is jou genoeg. En in afhankelijkheid van die genade en in de zwakheid van je eigen leven kun je mij het beste dienen door altijd maar weer afhankelijk te zijn van mij. Zo weet de Heere God wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen bidt. Voor de heiligen. Dat wil zeggen ten behoeve van de heiligen. Voor hun best, voor hun goed zijn, hun volmaakt zijn, hun vrede. In dit hoofdstuk staat ook, het bedenken van de geest is leven en vrede. Dat heeft de Heilige Geest bij ons, bij de hulp aan ons gebed met ons voor. Leven en vrede, dat is de wil van God, dat wij leven en vrede zullen hebben. Eeuwige vrede, ja, dat is voor ons wel eens moeilijk, want dan denken we dat het anders moet in ons leven. En de Heilige Geest die bidt er tegenin, want dat is geen leven en geen vrede. En zo moeten wij het altijd allemaal weer leren. Altijd maar weer leren. En de Heilige Geest neemt ons erin mee. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want u, Heilige Geest, u weet wat naar de wil van God is. En zo mag mijn gebed voor uw aangezicht komen. Zo word je altijd maar afhankelijker, altijd maar kleiner en altijd maar voller van verwondering over hem die alles vervult en alles schenkt. Nog één ding, gaan we mee eindigen. Ja, heiligen. Heiligen, voor de heiligen, o, zegt iemand, dan weet ik het al, hoort niet, dat is, daar hoor ik niet bij. Niet van mij en niet voor mij. Heilige Geest, die helpt mij niet in mijn gebed, want ik ben daar nog lang niet. Ja, soms kunnen we dat ook wel eens een beetje makkelijk zeggen om er van af te zijn, maar dat laat ik nu maar rusten. Kan ook een hele worsteling in je leven achter schuil gaan. Soms zelfs jarenlang. Dan mogen wij elkaar vanmiddag ook vanuit de schriften vertroosten. Want u weet het toch ook wel. Heiligen zijn in de Bijbel geen mensen die een bepaalde status bereikt hebben. Geen in zichzelf bekeerde mensen. Maar dat zijn nu juist die mensen die alles van de Heer Jezus nodig hebben. En die bij hem schuilen en het van hem verwachten. En die om hem en in hem heilig mogen zijn. En zo bidt de Geest in u en voor u tot de dag van de volheid komt. Ja, de dag van de onthulling van Gods heerlijkheid. En weet je, dan houdt het bidden op. Dan houdt het bidden op. En dan gaat het bidden over in danken, loven en aanbidden. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij de eer en de dank en de lof en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nu met elkaar dan ook bidden. In vertrouwen dat de Heilige Geest ons daar ook bij te hulp wil komen. Laten we bidden. Heere God, wij danken u voor deze dag, vanmorgen en nu ook vanmiddag weer in uw huis. We danken u voor uw woord, Heere, waarin u zo diep naar ons overbuigt en zegt, als je dan niet bidden kunt en als je niet weet wat te bidden zoals het behoort, dan kom ik in je en dan bid ik met onuitsprekelijke verzuchtingen en dan breng ik het op de hoogte van de hemel en dan komt het goed, dan komt het bij de heerlijkheid van mijn koninkrijk. Heere God, wij danken u dat als het erover gaat, wij het ook helemaal aan u mogen overlaten. Dat u ons meeneemt, geeft u ons toch. Dat we in dat blijde vertrouwen onze weg mogen gaan. Biddend, werkend, vertrouwend op u. Zegen ons verder in deze dag, ook in de zondagavond. Ga met ons mee de nieuwe werkweek weer in. U weet wat ons dat brengen zal. Misschien aan heel veel drukte, bezigheden in gezin en werk. Misschien ook in vakantie, dat we nog op pad zullen gaan. Heren, wij bidden u. Wil ons allen bewaren en zegenen en leiden op onze wegen. En boven alles doen leven uit het wonderlijke geheim van uw liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest, te eren, te prijzen en te loven, tot in alle eeuwigheid. Hoor ons en neem ons danken en bidden aan, in Jezus' naam. Amen. Laten we nu ook van het gebed des Heren zingen en daarvan vers 3 en 4. Het gebed is hier in achter de psalmen, vers 3 en 4. Gaat dan nu van deze plaats heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.